is Kicks Radio.
We'll have more after this news.
Dit is het nieuws van 2 uur.
Goedemiddag, ik ben Malou van der Starre en dit is het nieuws van NOS op 3. Het lijkt er sterk op dat de aanslag in Utrecht terrorisme was. Dat denkt de politie door een briefje dat in de auto van de hoofdverdachte lag. Het is niet bekend wat erop stond. En de schutter kende de slachtoffers niet, voor zover nu duidelijk is.
Op dit moment is er geen enkele relatie aan te nemen tussen de hoofdverdachte en de slachtoffers. Tegelijkertijd onderzoeken we natuurlijk alles wat daar op de onderzoek valt.
Gisteren werd er geschoten in een tram. 3 mensen overleefden het niet. Een jonge vrouw van 19 uit Vianen en 2 mannen van 29 en 48. Op het Christelijk Lyceum in Utrecht zitten 2 kinderen van een van de slachtoffers. Het nieuws kwam daar hard binnen, vertelt de directeur.
Je hebt echt als schoolleiding weet je op dat moment, nadat je echt eerst met elkaar in bijna een minuut verslagenheid bij elkaar hebt gezeten, weet je, en nu moeten wij dus aan de bak. Daar ben je ook schoolleiding voor. En het allereerste wat we gedaan hebben is de collega's op school geïnformeerd en de mentoren van deze 2 kinderen. En een mail naar de leerlingen en de ouders.
De verdachte, Gukmen T, was een bekende van de politie. Hij was net 2,5 week geleden vrijgelaten uit de gevangenis. Er liepen ook nog meerdere zaken tegen hem. Ander nieuws dan, orkaan Idai kan wel eens de grootste weerramp zijn die het zuiden van Afrika ooit heeft getroffen, zegt de VN. Er is enorme schade in Mozambique, Malawi en Zimbabwe. De president van Mozambique is bang dat er meer dan 1000 doden zijn gevallen. Een voetballer van 19 uit Smeelde heeft 240 uur werkstraf gekregen en hij mag 2 jaar lang geen auto rijden. Na een training stapte hij met 4 teamgenoten in een auto terwijl hij bier gedronken had. Ze kregen een ongeluk in Assen. 2 inzittenden kwamen daarbij om het leven. Een abortuskliniek in Rotterdam is klaar met demonstranten voor hun deur. Er zijn daar vaak christenen die proberen om vrouwen op andere gedachten te brengen. Vaak nemen ze ook allerlei spullen mee, vertelt de directeur.
Plastic poppetjes die foetus moeten voorstellen. Posters op de buik van een foetus.
Van de gemeente mogen actievoerders alleen nog aan de overkant van de straat staan. Maar volgens de kliniek staan ze toch vaak dichterbij. Het weer dan nog bewolkt met af en toe een zonnetje. Hier en daar kan nog een bui vallen en het is een graad of 11.
Wij zijn anders. Kicks Radio. Online, mobiel en via DAB+.
Dit is Kicks.
Kicks Radio. Nu.
Tussenuur.
Hey, mijn naam is Dinja en je luistert naar een tussenuur podcast van Human en 3FM. En iedere week bespreken wij hier maatschappelijke onderwerpen met jou. En vandaag wil ik het met je hebben over slutshaming. Het komt namelijk iedere dag wel voor dat vrouwen en ook meisjes trouwens ongevraagd te maken krijgen met slutshaming. Als ze bijvoorbeeld een kort rokje dragen, dan worden ze een slet genoemd. Als ze een jongen zoenen tijdens het uitgaan, dan worden ze uitgemaakt voor hoer. Slutshaming is dus een heel groot probleem. En uit onderzoek van Informatie en Statistiek blijkt dus dat 1 op de 3 jonge vrouwen zich wel eens geïntimideerd voelt op straat. Daarom vind ik het persoonlijk heel erg belangrijk dat we over dit onderwerp praten, dat we over slutshaming praten. En dat ga ik vandaag doen met 3 gasten. Ambrien, zij is het brain achter de Instagram-account Catcalls of Amsterdam. En op die manier probeert Ambrien mensen te confronteren met slutshaming en dan met name de straatintimidatie. Ook bij mij in de studio is Milou. En Milou zat bij de studentenvereniging Vindicat. En daar werd ze dus meerdere keren uitgescholden voor slet en hoer en laag wijf. En op een gegeven moment was ze dat echt spuugzat. En daarom besloot ze een video te posten op Facebook. Dat deed ze op Internationale Vrouwendag. Waarin ze dus slutshaming aankaartte. En die video die ging vervolgens viral. Maar eerst praat ik met Tessel, die vorig jaar naar een feestje wilde gaan in Club Nix. En Club Nix zegt zelf dat ze best wel een open-minded club zijn, maar het thema van het feestje was sleazy. En het deurbeleid was dubbel D is gratis entree. Ja, daar was Tessel het natuurlijk niet mee eens. Die kwam in opstand. Maar al snel werd ze dus door mensen een zijkwijf genoemd. Ze richtte het feministische kunstcollectief Piswijf op. En dat is een magazine met onder andere gedichten, kunst en opiniestukken waarop ze lekker kan zeiken. Hey Tessel, dat dubbel D-beleid, wat is dat nou precies?
Ik was uit met vriendinnen naar Club Nix in Amsterdam. En toen zagen we al op Facebook, terwijl we aan het indrinken waren, dat er op het Facebook-evenement stond dat je gratis naar binnen zou mogen als je dubbel D had.
Oké,
ja, heel raar. We gingen er een beetje vanuit dat het een grapje was. We waren ook een beetje pissig daarover, dus we wilden eigenlijk niet echt daarheen gaan. Maar verder was niks leuk, dus we gingen toch maar. En toen vroeg ik aan de bewaker van, ja, wat is dat nou?
Ja.
Dubbel D is gratis entree, wat bedoel je daarmee? En toen zat hij zei van, ja, ik wil wel even voor je kijken. Dus ik dacht echt van, excuseer.
Ik wil even naar jou kijken of jij dubbel D hebt.
Nee, ja, absoluut. Ja, hij zei van, ja, wil je daarvoor in aanmerking komen? Dan kijk ik wel eventjes.
My god.
Dus ik was echt ontzettend boos. Ja. Ik begon gelijk echt een soort van journalistieke modus. Ja. Ik haalde mijn telefoon uit mijn zak en ging mensen interviewen op straat. Van, wat vind je hier nou van? En iedereen was best wel boos, maar mensen dachten dat het een grapje was. En toen zei ik van, nou, blijkbaar niet. Want deze man was volledig bereid om even mijn shirtje in te kijken, weet je wel. Dus dat was echt bizar. Toen heb ik er een artikel...
Je weet zeker dat het zeg maar niet een grapje was alleen tegen jou. Het was gewoon echt serieus.
Hij was echt ready om in mijn shirt te kijken. En ook naar mijn vriendinnen toe zat hij zo van, ja, prima. En toen vroeg ik daarna nog aan een meisje die achter de kassa zat van, die gast die vroeg dat net aan me. En wat heeft dat te betekenen? En zij zegt, ja, dat is moet je een beetje met een knipoog opvatten. Want het... Het feestje heet Sleazy. Dus ja, dat is dan zoeken we een sletterig publiek of zo. Ja, heel vreemd
heel
verhaal.
Raar thema ook.
Ja, heel
zij,
heel
zij vindt dat wel normaal. Ik vind dat raar dat zij daar dan heel nuchter over doet. Van nee, hij kan gewoon even kijken en bepalen dat jij dubbel D hebt. En dan mag je naar binnen. Alsof dat de normaalste zaak van de wereld is.
Ja, precies. Maar ook gewoon als het dan een grapje is en je moet het met een knipoog opvatten, zorg dan ook dat het bij al je personeel gewoon duidelijk is. En dat niet een van je bewakers gewoon bij meisjes in een shirt wil gaan kijken.
En jij ging dus mensen op straat aanspreken.
Ja.
Mensen waren het er niet mee eens, maar daar heb je het niet bij laten zitten.
Nee, ik heb toen op mijn website van mijn tijdschrift, Pisswife, een artikel geschreven over wat er toen gebeurd was. En dat werd best wel goed opgepikt door de media. En uiteindelijk hebben we ook een officiële spijtbetuiging gekregen van Club Nix en van Sleazy, het feestje. Ja, heel veel van de organisatoren die waren wel pissig dat ik ze een beetje outcalde, zeg maar. Er was zelfs een van de, volgens mij, fotografen van Club Nix, of in ieder geval iemand die daar werkte, die feestfoto's van mij had opgezocht en die dan onder de artikelen ging posten van, oh, het zag er wel uit alsof het leuk had. Dat soort dingen.
Oh. Wel kinderachtig.
Ja, zo kinderachtig. Echt bizar.
Maar goed, je hebt het in ieder geval zeg maar aan de kaart gebracht, wou ik zeggen. Onder de aandacht gebracht.
Ja. Yeah.
En dat heeft wel voor ophef gezorgd. Mm-hmm. Ook op een positieve manier, want het komt tenminste ter sprake.
Ja. Yeah.
En dat deed je dus bij je platform Pisswife. Kan je nog heel even vertellen wat je daar allemaal op doet?
Pisswife is een feministisch collectief en we maken een zine. We hebben er nu net de tweede gelanceerd. En daar staat heel veel in kunst, poëzie en dus ook wat meer politieke feministische opiniestukken. We organiseren ook evenementen en af en toe doen we dus dit soort acties, dat als we gewoon iets zien waar we het niet mee eens zijn, dat we dan daar voor ons gepast op reageren. Maar andere mensen denken daar dus soms anders over.
Precies, ja. En deze podcast gaat dan over slutshaming. Hoe besteed je dan aandacht aan het onderwerp slutshaming op jouw platform?
Toevallig zijn we de laatste tijd ook heel veel uit geweest. Want daar houden we van. En we waren een tijdje geleden met een groepje meisjes uit in Shelter in Amsterdam. En daar werden we ook de hele tijd betast. En heel erg irritant was dat. Ik was daar echt heel erg boos van geworden. Toen had ik daar de week daarop heel veel over verteld aan mensen van, ja, ik ben het zo zat dat ik niet uit kan gaan zonder dat er mensen ongevraagd aan mijn billen of mijn borsten gaan zitten of rare dingen tegen me zeggen. En ik kreeg zo vaak de reactie van, ja, dan moet je misschien anders kleden. Of dan moet je misschien helemaal niet meer uitgaan. Toen was ik echt super boos. Dus toen heb ik een wit t-shirt gekocht met lange mouwen. Heel erg modest. En daar heb ik met zwarte verf Don't Touch Me opgeschreven. Want ik was er zo klaar mee. Ik dacht, nou, ik wil toch uitgaan, dus dan moet het maar zo.
En toen ben je zo naar een club gegaan.
Ja.
Werkte dat? Namen mensen het serieus?
Nee, ik denk dat ik die avond nog erger ben behandeld dan daarvoor. Alsof jongens het gewoon een soort van uitdaging vonden, zeg maar. Van, oh, we gaan deze boze feminist even nog meer opjagen, weet je wel. Ik heb echt de raarste dingen gehoord.
Heel bizar. Dus op die manier probeer je het wel onder de aandacht te brengen. En op andere manieren ben je nog met dingen bezig.
Ja, nou ja, ik schrijf gewoon zoveel mogelijk over mijn ervaringen. Maar ik vind het heel lastig, want ik heb het idee van, ja, veel vrouwen of mensen, non-binaire mensen die onze artikelen lezen, die kunnen zich heel erg in herkennen. En die zullen ook denken van, ja, dit is verschrikkelijk. Maar uiteindelijk ligt het toch bij de daders die hun acties moeten veranderen. En als ik een shirt aan heb waar letterlijk op staat dat mensen me niet moeten aanraken en dat gebeurt nog steeds, dan weet ik ook niet meer wat ik kan doen. Dus Pizzle Life is nu gewoon een soort van platform waarin we dan met elkaar verhalen kunnen delen en gewoon meer voor mensen die dan feminist zijn en die de ervaring allemaal begrijpen. Maar echte verandering blijft nog wel lang uit eigenlijk.
Ja, dat is wel heel erg om te horen.
Ja.
Wat voor reacties krijg je dan op je platform? Is dat dan vooral positief of zijn dat dan ook hele negatieve reacties?
Nee, op mijn platform zelf niet. Want dat is gewoon, we zijn heel erg uitgesproken feministisch collectief. Dus de mensen die dat leuk vinden zijn ook vaak heel feministisch. En hebben respect en bewondering voor dingen die we doen en de kunst die we maken en zo. Maar zodra ik dan een wat groter publiek heb, ik heb laatst een artikel geschreven voor Parool bijvoorbeeld. En dan krijg ik wel heel veel negatieve reacties, omdat ik natuurlijk best wel uitgesproken feministisch ben. Dus dan krijg ik op Twitter bijvoorbeeld, er was er een of andere middelbare man die mij vogelenbreintje noemde. En dat vond ik zelf wel een leuke.
Je kan er zelf wel om lachen, gelukkig.
Ja, ja, ik heb het ook echt aan mijn vriendinnen verteld en die noemen me nu ook de hele tijd vogelenbreintje.
Oké, maar het is wel goed dat jij dan mag schrijven voor het Parool en daarin je verhaal mag vertellen. Dat vind ik heel goed. Ja. Wat ik me afvraag, denk je dat feministen eerder op durven te staan en hier wat over durven te zeggen dan andere vrouwen die dat misschien niet zijn?
Ja, nou ja, ik denk dat feminist een beetje is dat je doorhebt dat er iets mis is, weet je wel? Ik denk heel veel vrouwen die zichzelf niet feminist noemen, ja, die hebben of hebben ontzettend veel privileges en hebben dus ook gewoon niet met seksisme te maken. Of die hebben echt gewoon zoiets van, ja, ik hou me er een beetje buiten. En ja, als je het idee hebt dat er niks aan de hand is, dan hoef je natuurlijk ook niet tegen dingen uit te spreken.
Nee, precies. En hoe, bijvoorbeeld, ik kan me gewoon ook voorstellen, ik bedoel, ik weet er natuurlijk wel wat vanaf, maar misschien kijk ik er anders naar. Dat is niet per se omdat ik het niet wil, omdat ik niet voor mezelf kan opkomen. Maar ik hoor nu ook weer dingen van jou waarvan ik denk, oh ja, ja, dat is gewoon goed als andere vrouwen dit ook horen en ook voor zichzelf op durven te komen.
Yeah.
Dus ik hoop dat je je verhalen blijft delen en dat dit op een dag inderdaad mensen bewust maakt dat dit gewoon niet normaal is.
Ja, yeah, ga ik zeker doen.
Goed zo. Milou is ook in de studio. Milou, ook jij wil slutshaming aan de kaart brengen. Yeah. Waarom is dat zo belangrijk voor jou?
Nou, ik denk dat het begonnen is dat ik het aan de kaart heb gebracht omdat ik het zelf heel erg heb meegemaakt. En ja, daarom ben ik er eigenlijk mee begonnen om me zo over uit te spreken.
Ja.
Nou, ik kan wel even in het kort vertellen, maar ik was lid van een studentenvereniging van het koor in Groningen. En ik kreeg daar gewoon voor het eerst echt ermee te maken dat de mannen met wie ik naar bed ging waren stoer. En ik was eigenlijk een hoer. Maar we deden precies hetzelfde. En toch werden we zo anders op precies hetzelfde aangekeken dat ik dacht, ja, maar dit is oneerlijk. Het klopt gewoon niet. Hoezo worden die mannen gehighfived en ik werd echt uitgekotst.
Gewoon door de mannen dan of door de vrouwen? Hoe ging dat dan?
Nou, ook wel door vrouwen, maar groepen mannen gingen echt liederen over mij zingen. En dat deden vrouwen niet.
Wow, wat heftig.
Ja, ja. Is ook zo raar. Als ik het nu ook vertel, dan denk ik ook, ja, dat is eigenlijk gewoon helemaal gestoord. Dat vind ik het ook. En dus dat was de eerste keer dat ik er zelf echt op. Ik had wel eens eerder was ik voor slet uitgescholden of dat was wel langer of zo, maar dit was de eerste keer dat het echt zo heftig was en dat ik me echt ging schamen voor mijn eigen seksualiteit eigenlijk.
Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen.
Ja.
En hoe ging je daar dan mee om? Want mannen zingen dat dan over jou en dan sta je daar en hoe reageer je dan? Want je kan niks terugzeggen, want het is gewoon een hele groep mannen die dat jou aandoet.
Ja, ja, dat is dus dat lied werd gezongen in mijn eerste jaar. Ik ben ook pas in mijn tweede jaar eigenlijk weggegaan. Want ik voelde me in mijn eentje heel erg nietig. Omdat ik dacht, ja, als ik nu in mijn eentje tegen een groep, tegen die groepen mannen bij het koor daar tegenop, ja, hoe ga ik dat doen? En ik sprak wel regelmatig er mensen op aan. Dan zei ik van, hé, waarom zeg je dit? Of denk je, waarom doe je dit? Ja, dat was eigenlijk gewoon een vraag. En dan werd altijd afgedaan als een grapje. Nou, maar is wel een grapje, Milou. En dat is zo kwalijk om seksueel overschrijdend gedrag af te doen als een grapje. Ja. Want dan snoer je meteen iemands mond. Ja. Want dan denk ik weer, oh, oké, okay. Oh, dan is het mijn schuld. Oh, ik ben een humorloze feminist. En dat vind ik echt heel kwalijk. Dus toen, zo probeer ik het eerste. Dus gewoon om met mensen vragen te stellen of erop aan te spreken dat ik het eigenlijk gewoon niet chill vond. En dat hield eigenlijk gewoon niet op. Het werd maar erger. En toen heb ik, eigenlijk precies 2 jaar geleden op Internationale Vrouwendag een filmpje gemaakt tegen slutshaming. En dat op Facebook gezet. En dat is toen viral gegaan en opgepikt door de media. En mijn statement daarin eigenlijk is, mijn seksualiteit is van mij geen stof voor andermanschap. En stop slutshaming. Het is gewoon te raar dat het zo ongelijk is.
Zeker weten. En, ja. En hoe werd daar dan op gereageerd? Door die mannen bijvoorbeeld?
Nou, die mannen... Ik ben een week na dat filmpje of twee weken daarna weer terug verhuisd naar Amsterdam, waar ik ben geboren. Dus die mannen heb ik nooit meer gezien. Maar wel op Facebook en sociale media hadden ze wel allemaal iets te zeggen.
Hmm. En dat was dan negatief, of
ja.
niet?
En ja, dat, ja, zeker. Was zeker negatief. En niet echt de allergrootste grap. Of nou ja, jawel. Eigenlijk wel is dat die mannen, toen het werd opgepikt door de media, het allemaal weer gingen verwijderen. Omdat ze dachten, ja, straks staat mijn naam overal. En denk ik, lafaard.
Echt laf, ja.
Zo laf.
Ja.
En ik hoorde ook wel achteraf dat ze dan bang waren van, oh ja, Milou, ja, ze weet wel onze naam. Gaat ze ons dan noemen? Want dan, zeg maar, hun reputatie of carrière zou...
Dan kunnen worden aangetast
ja.
of zo.
Ja, ja. ja, en toen dacht ik, ja, sukkels. Maar ik heb ze eigenlijk nooit meer gezien.
Dat is wel echt een heel bizar verhaal, zeg.
Ja.
Ik wilde zeggen, komt dat dan vaker voor bijvoorbeeld bij een studentenvereniging? Want dat is niet zo. Want je kan ook in Amsterdam uitgaan en dan kan je ook zomaar zonder dat je het wil worden aangeraakt. Dat is hetzelfde eigenlijk.
Ja. Ja, ik had ook in het filmpje had ik ook zo iets genoemd van slutshaming gebeurt overal.
Ja.
Want dat is ook zeker waar, wat jij ook net noemde. En nee, dat sowieso. Maar de sociale controle bij zo'n studentenvereniging is zo ontzettend hoog. En iedereen weet alles van elkaar. En je bent bijna elke avond samen. En daar worden ook liederen over elkaar geschreven. En zo. En dat ken ik nu bijvoorbeeld niet. Of ken ik daarvoor ook niet.
Nee.
Dus dat is wel... stapje, nou niet, ik wil helemaal niet zeggen erger, maar wel extremer in de mate waarin ik het ooit heb meegemaakt.
Ja, en mensen willen zich, ik zeg niet dat het goed is, maar mensen zijn natuurlijk allemaal nieuw. Iedereen wil zich bewijzen, dus ze lopen waarschijnlijk ook allemaal met elkaar mee.
Ja.
Dus dan gebeurt het nog 10 keer zo erg, denk
ik. Ja, want dat is ook zo, want je hebt dan zo'n ontgroening als je daar lid wordt. En op de eerste dag van ontgroening, toen ik lid werd er tegen alle mannen gezegd, alle vrouwen zijn hoeren en neuken zoveel mogelijk. Letterlijk, geciteerd dit. En tegen de vrouwen werd gezegd, doe het niet zoveel, want dan word je een afgelikte boterham. Of dan ben je dat. Pas op voor je naam. Pas op voor die stempel op je kop. Dus, zeg maar. En nu is dat wel trouwens afgeschaft.
Oké, dat is heel goed. Ja. Dus je hebt wel inderdaad iets bereikt, alvast.
Ja, ik dat hoop ik. En dat lied wat over mij werd gezongen, dat werd ook jaarlijks. Dat is een jaarlijkse traditie. En dat is ook afgeschaft.
Heel
dus goed. Dat is wel een soort van, zie je wel. Ja. Je kan wel iets veranderen door alleen je mening eigenlijk te uiten.
Ja, en hoe komt het dan, denk je, dat er wordt geslutshamed?
Simpel gezegd, omdat het nog niet geaccepteerd is dat vrouwen openlijk over seks praten, seks hebben of veel seks hebben of sexy eruit zien. Dat ze hun seksualiteit zo naar buiten brengen. Of dat wordt gewoon nog niet geaccepteerd, blijkbaar.
Dat is apart, ja.
Terwijl, ja, what the fuck? Ja, dus ik denk wel eens, het is 2019, we zetten mensen op de maan, we hebben allemaal smartphones en een vrouw die een beetje van seks houdt, of ze hoeft nog ineens seks te hebben, maar gewoon sexy eruit ziet, of dat wordt dan niet geaccepteerd. Ja, dat vind ik gewoon echt absurd.
Ja.
En hoe denk jij daarover, Tessel?
Ja, ik weet niet, ik heb me heel veel ingelezen over feminisme. En ik denk dat het echt iets historisch is, dat het een beetje een manier is om vrouwen afhankelijk te houden van mannen. Weet je, vroeger was bijvoorbeeld een gezin was dan een beetje de belangrijkste, de hoeksteen van de maatschappij, zeg maar. En mannen die hadden dan een baan en die haalden het geld naar binnen en vrouwen moesten voor het huis zorgen. En wat hun dan verbond was een soort van monogame relatie. Dus op het moment dat vrouwen hun eigen seksualiteit reclaimen en onafhankelijk zijn, dan is dat een gevaar, zeg maar, voor de gevestigde orde.
Ja.
En ik denk dat er gewoon cultureel nog heel erg in zit. Ook al kunnen vrouwen nu natuurlijk gewoon fulltime werken en doen wat ze willen. Ik denk dat cultureel echt heel erg is blijven hangen. Dat als vrouwen seksuele autonomie laten zien, dat mannen zich heel erg bedreigd voelen.
Ja, en die ideeën van dat mannen meer zin zouden hebben in seks, of dat gewoon testosteronbommen zijn, dat zit echt heel diep geworteld.
Mm-hmm. Ja. Dat is helemaal niet zo.
Nee, dat is gewoon cultureel bepaald. Dat is het niet. Dat is gewoon raar.
Mm-hmm.
Ja.
Dat is echt raar, ja.
Ja.
En nu je zeg maar terug verhuisd bent naar Amsterdam, tenminste dat ben je al een tijdje, is het minder geworden ook? Of heb je er nog steeds dagelijks last van?
Nou, op die manier is het niet meer zo. Omdat ik in een andere omgeving zit, waar die liederen bijvoorbeeld niet worden geschreven. En dat niet. En ik heb ook nu een relatie, dus dat scheelt ook wel.
En hoe staat jouw relatie daar dan in? Praat je daar veel over?
Ja, met haar?
Ja.
Wel. Ik praat er sowieso wel veel over die onderwerpen. En zij vindt het gewoon... Mensen vragen wel eens aan haar, nou, wat vind je er eigenlijk van, wat Milou allemaal doet?
Oh mijn god.
Ja, maar ik snap op zich wel waar de vraag vandaan komt. Maar zij zegt dan, nee, dat vind ik alleen maar goed. En ze komt voor zichzelf op en ik ben trots op haar. En zij vindt het volgens mij gewoon helemaal prima.
Maar jullie zijn daarin wel een beetje tegenovergesteld. Dus zij laat daar zich minder over uit, zeg maar.
Nee, zij is ook open. Maar ik ben heel erg met feminisme en zo bezig en zij niet. Dus, okay. Of nou, niet op werkniveau, zeg maar.
Nee,
of,
precies. Ja. Dat is dan het grootste verschil eigenlijk.
Ja, maar ik heb bijvoorbeeld wel, als ik uitga bijvoorbeeld nog... en ik heb een sexy shirtje aan of dat hoeft ook geen eens per se... zodat er mensen of mannen dus vooral naar me toe komen... en opmerkingen maken, dat gebeurt wel.
Mm-hmm.
Maar het is wel, het is toch wel een andere omgeving waar ik nu me vind dan zo'n koor.
Ja, dat is wel een hele grote verandering. Hoe ga je daar dan mee om? Wat zeg je als er een man op je afkomt en zegt... Hey, je ziet er echt lekker uit. Kan je dan gelijk direct wat zeggen? Want het is wel iemand die in je face iets zegt. Of durf je dat dan niet op zo'n moment?
Nou, ik denk dat ik dat nu wel veel meer durf dan vroeger. En wat ik ook... Misschien speelt het ook mee... Dus het komt misschien arrogant over, zo bedoel ik het niet. Maar dat ik nu regelmatig word herkend... En ik denk niet meer dat mensen die mij herkennen... op die manier naar mij toe zouden komen.
Nee.
Want die weten wel wat ze kunnen verwachten. Maar op internet gebeurt het wel heel veel... dat ik voor slet word uitscholden. Eigenlijk wel, ik keek vandaag nog op Twitter naar aan de lopende band. Dat wil ik niet zeggen, aan de lopende band. Maar en hoe ik daarmee omga...
Dat is hem ook makkelijk, hè? Om vanuit Twitter dan iemand voor slet of zo uit te schelden. Ja. In je gezicht zullen ze het waarschijnlijk niet doen.
Nee, en als dat gebeurt... Ik heb wel eens als mensen opmerken... dan probeer ik er eigenlijk, zo, als ik in de... positie of mogelijkheid ben om er iets van te zeggen, dan doe ik dat wel echt. Dan zeg ik gewoon, wat zeg je? Ja. Misschien kan je even je bek dicht houden. Of over de vraag op een rustige manier hangt een beetje vanaf. Maar ik die schaamte die ik toen had bij die studentenvereniging, dat ik bijvoorbeeld ook soms dan niet met zo'n jongen naar bed ging, omdat ik dacht... Ja, wat moet iedereen wel niet denken? En die schaamte die me echt heel erg wordt opgelegd... dat heb ik voel ik niet meer, gelukkig.
Dat is wel echt heel fijn.
Dat is echt een proces geweest. En nu ben ik gewoon verder. Misschien ook omdat ik ouder ben geworden... en nu veel meer bezig ben geweest... en in een fijne, veilige omgeving zit. Ik heb die schaamte niet meer. Dat is zo ontzettend fijn... om je niet te schamen over jezelf.
Dat lijkt me ook heerlijk. Dat allemaal heeft meegeholpen om je nu goed te laten voelen, in ieder geval.
Ja, en om te laten zien van dat ik het gewoon niet pik.
Precies.
Ja.
Je blijft gewoon voor jezelf opkomen. Maar denk je dat die mensen die dat soort dingen tegen jou zeggen... dus vooral mannen, daar dan een beter zelfbeeld of zo van krijgen? Dat ze zichzelf daar beter door voelen?
Ja, en ik denk dat... Ja, misschien, maar ik denk dat vooral ook een grote rol speelt groepsdruk. Dus groepen mannen, veel drank. En bij het koor, of waar ik hoe ik het zie... dat het heel hard draait om mannelijkheid en veel seks... en veel bier drinken en een beetje zo. Dus dat ook heel erg... Dat heel belangrijk is, om die groepsdruk echt. En ik denk dat ze elkaar heel erg opjutten. Want het zijn niet individueel allemaal slechte mannen. Er zitten een paar eikels tussen, maar dat heb je overal. Maar ik denk dat ze elkaar heel erg opjutten. Want ik ging ook wel eens naar jongens daarna toe. En dan zei ik van, wat was het eigenlijk? Oh ja, sorry, maar ja, met mijn maten, een beetje zo. Dus,
ja, precies dat. Ja, ik hoor Tessel zeggen.
Oh. Ja, en ik denk ook dat het gewoon... Niemand dat het zo genormaliseerd is om zo met vrouwen om te gaan... dat ze het ook misschien zelf soms geen eens door hadden... omdat het zo normaal is om grappen te maken over seksualiteit van een vrouw. Bizar. Denk ik, ja.
Amrien zit ook hier in de studio. Hoe kijk jij er tegenaan?
Ja, ik vind, wat zij net ook zei, het kan gewoon niet. Inderdaad, ook met gewoon sororities en zo. Dat altijd heel vaak, dat mannelijkheid en elkaar opjutten. Gewoon het macho gedrag van ik moet mezelf bewijzen dat ik het ook kan. En dat ik ook een meisje in bed kan krijgen. Dat soort dingen. Het is gewoon belachelijk. En liedjes?
Ja.
Het is zo weird.
Ja.
Het is zo niet oké. Ik word ook gewoon gelijk helemaal boos hier.
Ja, heel goed.
Echt.
Ja.
Oh, nee, het is echt heel belachelijk. Maar het erg is dat het inderdaad gewoon nog bezig is. En dat mensen nog steeds denken dat het oké is.
Mm-hmm.
Het is niet oké. Het is gewoon no, stop.
Ja. Nee, want zij heeft dan zo'n vervelende ervaring. Heb jij ook zo'n nare ervaring meegemaakt?
Nou, niet speciaal zo erg, maar ja, met catcalling. Of dat ik een paar weken geleden was ik in de tram.
Ja.
Ik ging naar huis, ik kwam van oppassen. En het was, denk ik, 10 uur 's avonds, zoiets. En ik had gewoon mijn jas aan, ik had mijn haar in de knot. Ik was gewoon lekker, heel lekker comfortabel in wat ik aan had. Ik stond bij, zeg maar, de poortjes waar je dan uit kan checken als je er net uitgaat. En er liepen twee jongens langs, ik denk in de 20 of zo. Eerst dacht ik dat het misschien toeristen waren, maar ze zijn volgens mij gewoon Nederlands. En een van ze die liep, zeg maar, langs.
Yeah.
En ik had mijn telefoon in mijn handen en hij stak zijn hand onder mijn arm door en ging over mijn buik, over mijn borsten heen.
Oh,
en
wat?
Toen liepen ze weg en ze liepen gewoon lachend weg. En er zat daar een koppel en ze keken me echt van, what the fuck?
En ze deden niks.
Ze deden niks. En ik stond daar ook van, wat moet ik doen? Je lacht daar alsof ik letterlijk niks ben. Je hebt me net zo aangeraakt op een manier alsof ik jou ben. Alsof jij het recht hebt om me zo aan te raken. En dan lach je zo lekker weg. Lach je het gewoon weg. Loop je lekker weg. En ik voelde me zo gekleineerd gewoon. Ik ook nu. Ik heb er gewoon geen woorden voor. Ik weet ook niet wat ik moest doen. Want dan gaan er zoveel stappen door je hoofd heen van, oh shit, heb ik dit aan? Oh shit, heb ik dat aan? Oh, moest ik dit doen? Moest ik dat doen? Heb ik did I provoke it? Nee, ik stond gewoon daar rustig op mijn telefoon. Minding my own business. En dan kom je dat doen. Het is toch belachelijk.
Dat is heel belachelijk, ja.
Oh, wat vreselijk. Dat die twee mannen of jongens dan gewoon die macht over je hebben.
Ja.
En zo vreselijk.
Precies. Inderdaad, het is gewoon het macht over je hebben. Want puur dat lachje ook gewoon.
Mm.
Dat destroyt je, zeg maar. En dat ze inderdaad de macht over je hebben, terwijl je ze niet eens kent.
Ja.
En daar heb je dan weer dat je gewoon ziet dat ze, dat, ja, niet alle mannen hoop ik, maar dat de meesten zich nog echt wel echt superieur voelen. En dat ze denken dat ze het recht hebben om jou zo te behandelen.
Maar dat je dan ook meteen denkt van, oh, heb ik dit dan uitgelokt of zo?
Ja.
Dat is
je
dus gewoon niet zo.
Van mijzelf.
Want je kan echt een shirt aan hebben waarop staat, don't touch me. En het gebeurt alsnog.
Ja, klopt.
Ja, want dat wordt dan misschien weer als een grap gezien.
Ja, ja. Ik denk echt dat mensen dat als een soort van wedstrijdje zagen. Als van, laten we het meest beledigende ooit gaan proberen te zeggen. Juist omdat ze dit uitstraalt, weet je.
Ja. Heel veel zien het gewoon een beetje ook als hard ticket.
Ja.
Dus dan ga ik juist proberen om er te krijgen. Want ik weet dat ik er kan krijgen en ik moet er krijgen.
Dat is ook zo'n rare gedachtegang.
Ja.
Toch?
Gewoon no is no.
Precies.
Ja.
Maar heb je het buiten ons nu ook nog met anderen gedeeld wat er die avond is gebeurd?
Ja, jawel. Ondertussen was ik met een vriend aan het appen en hem had ik het toen nog niet gezegd. En volgens mij een week daarna, toen meestal dit soort dingen probeer ik heel snel los te laten. Vooral omdat ik met catcalls bezig ben.
Ja.
Dus van, ik weet dat het gebeurt en het is niet goed. Maar tegelijkertijd kan ik verder daar op dat moment niks meer aan doen. En het zat me zo dwars, dus ik zei van, ik moet jullie echt wat vertellen. En toen had ik het ze verteld, dus hij reageerde ook met van, wat, hoe dan? Nee, dat kan echt niet. En ze konden zichzelf er niet in vinden. En één vriendin dan weer wel, want zij gaat wel gewoon, zij gaat gewoon lekker uit en zo. Maar dat je gewoon onderweg bent naar huis, op een tijdstip, want het tijdstip moet eigenlijk ook niks uitmaken, maar op een tijdstip dat het gewoon best wel rustig kan zijn en waar mensen meestal hopelijk nog niet dronken zijn. Dat vonden ze heel raar. En ik had het die vriend toen ook verteld. Hij was ook echt van, oh, waarom zei je me niks? Dan dacht ik, wat moet je appen? Oh ja trouwens, ik ben net even lekker betast.
Ja.
En je hoopt altijd denk ik op zo'n moment dat je er iets van zegt, maar dat je weet gewoon, je kan van tevoren niet weten hoe je op zo'n moment voelt, want je verstijft gewoon misschien.
Precies, je freest gewoon helemaal. Er gaan zoveel stappen door je hoofd heen. En dan het moment dat je misschien eindelijk wat wil zeggen, of dat je de courage hebt om wat te zeggen, zijn ze weer weg.
Ze gaan zo weg,
ja.
Ik vind het ook wel opmerkelijk dat er dan echt mensen letterlijk aan de zijkant zitten. En die zeggen ook niks.
Nee,
dus mensen durven heel vaak ook niet iets te zeggen.
Nee, inderdaad. En ik denk, ik hoop dat als ik zoiets zie gebeuren, dat probeer ik altijd te doen, dat ik er wel wat van zeg. En ook wel gewoon een beetje op een respectvolle manier, want je weet niet hoe diegene kan reageren.
Dat is ook zo. Ja.
Maar de persoon bij wie het gebeurt, je kan diegene zo erg helpen door even op te komen of even te vragen of het oké gaat. Ook al was het niet heftig, weet je. Je kan een verschil maken door dat. Gewoon de persoon comfortabel laten voelen, dat diegene in een veilige omgeving is. Ja, dat was er niet.
Nee, maar dat snap ik op zo'n moment. Tessel, jij knikt. Herken je dit soort situaties? Naast het uitgaan ook?
Ja, vooral met uitgaan inderdaad. Ook wel eens op straat. Maar ik heb eigenlijk, als ik buiten loop, altijd mijn oortjes in. Dus als mensen naar me roepen, dan hoor ik het gewoon. Maar ik heb wel eens dat ik gewoon betast word of in mijn kont geknepen word of zo. En vooral bij uitgaan inderdaad. En ook dan, maar het gaat echt van kleine aanraking tot grote aanraking, dat iemand soms helemaal tegen mijn billen aan zit te rijden of zo. En echt hele rare pick-up lines. Maar dat vind ik nog niet eens het ergste. Maar gewoon dat het zo vaak gebeurt.
Ja.
Kijk, ik heb laatst, toen was ik uit en toen vroeg iemand aan mij, ben jij een Jood uit de Tweede Wereldoorlog? Want ik zou graag een keertje met je willen douchen.
Oh nee. My god.
Ja. Toen ik stond ook echt verstijfd. Ik zat zo van... Hoe reageer je hierop, weet je wel?
Ja, hoe reageerde je op zo'n stomme
vraag? Ik rolde gewoon met mijn ogen. En mijn eerste reactie, heel eerlijk... mijn eerste reactie in mijn hoofd was gewoon van... heb je er weer zo eentje, weet je wel?
Ja.
Dus ik, ik reageer er niet echt op. Ik loop gewoon weg en dan daarna word ik er heel boos van. En verdrietig ook. Maar op dat moment zit ik zo van... ja, ga ik hier nou mijn energie aan verdoen? En ja, wat bereik ik hier eigenlijk mee?
Ja, dat is wel zo. Maar toch, dit is echt nog steeds de allerdomste zin die ik ooit heb gehoord.
Ja.
Het was wel heel stom, maar dit is... Dit
en
maakt het
en nog trouwens,
stommer.
Sterker nog, dit was de avond dat ik het shirt aan had.
Oh mijn god, okay, echt?
Ja, ja, nee. Ja.
Oh. Maar dat mensen ook nog gewoon denken dat het okay is om zulke opmerkingen te maken.
Ja.
Je haalt iets erbij wat, waar je totaal geen grap over kan maken.
Nee, dat is echt te raar. Hij echt alle grenzen over.
Ja, zeker.
Ja, dat, ik heb er geen woorden voor... Ik bedenk me trouwens wel net, ik sprak een jongen... want het was natuurlijk 8 maart Internationale Vrouwendag. Ja. En die jongen die had dus een feest georganiseerd... onder andere voor vrouwen. Er was een vrouwelijke line-up met DJ's. En het feest moest dus eigenlijk een veilig feest zijn. Een veilige omgeving. Omdat hij is zelf DJ en hij merkte gewoon in het nachtleven... dat hij letterlijk zag dat er een man was. En die ging tegen vrouwen inderdaad aanrijden.
Wow.
Vrouwen betasten en hij dacht echt van... Dat kan niet, weet je wel. Dus hij als man dacht van ja, ik moet hier wat van zeggen. Dus hij is naar die man toe gegaan. Hij zei, doe even normaal, gast. Waar ben je nou mee bezig? En toen schrokken mensen die er omheen stonden. En dat heeft hem toen getriggerd om dit aan te pakken. Dit is het begin. Maar wat vinden jullie ervan dat zo'n man dan zo'n feest organiseert? Niet alleen voor vrouwen, maar juist om een veiliger uitgaansnacht te creëren, zeg maar.
Ja, zeker goed bedoeld. En dat is goede initiatieven vanuit goede bedoelingen zijn altijd. Die zou ik altijd supporten. Wel vallen dat dan wel een man is die het organiseert.
Ja. Ja.
Want heeft hij te maken met seksisme? Of is dat via de vrouwen in zijn omgeving? Of,
het is vooral via de vrouwen in zijn omgeving. Hij heeft ook echt rondgevraagd en gezegd tegen die vrouw: oké, wat gebeurt er dan? Weet je, als jullie uitgaan. Hoe ervaren jullie dat? Ja. Wat kan ik voor jullie doen om in ieder geval een statement af te geven?
Ik vind het moeilijk, want ik ken deze jongen niet... en het zou vanuit goede bedoeling zijn, nogmaals, dat steun ik. Maar het is gewoon waar ik moeite mee heb... is dat als een man iets zegt, dan wordt er toch eerder naar geluisterd... dan als 5 vrouwen het doen.
Ja.
Ja.
En daar vind ik nogal, heb ik nogal moeite mee.
Ja.
Ja.
Ik weet niet of jullie dat herkennen, hoor. Maar...
Nee, jawel, ik begrijp wel wat je bedoelt. Ten eerste vind ik het natuurlijk wel heel goed dat hij de persoon heeft aangesproken. Want mannen moeten dat onder elkaar sowieso meer doen. Aangezien ze meestal elkaar juist inderdaad opjutten om het te doen.
Ja.
Maar ik ben het ook wel eens met jou. Want zodra een man het doet, dan wordt het eerder geaccepteerd. Maar stel je voor een vrouw zou het doen, dan zou het weer zijn... Oh ja, maar waarom weer dit? Oh, komen die feministen weer? Oh, dit, dat. Waarom weer alleen vrouwen? Waarom weer... veilig of alleen als het alleen vrouwen zou zijn... of dat mannen er zouden zijn van... dat hun een beetje aan de kant worden geschoven... en niet dat het niet meer gelijkheid is.
Nee, precies. Dus als jullie andersom het feest hadden georganiseerd... dan hadden jullie waarschijnlijk dit soort opmerkingen overheen gekregen.
Ja, wij hadden waarschijnlijk gewoon best wel backlash gekregen... vergeleken dat hij zou krijgen.
Ja.
Hij wordt nu een beetje als de held gezien. Inderdaad, goed bedoeld waarschijnlijk.
Ja.
Ik vind het ook heel goed van hem, maar... Ja. Dan heb je weer de mixed feelings.
Ja. Okay, ik was heel erg benieuwd hoe jullie daar inderdaad over nadachten. Omdat ik dacht, ik vond dat dan toch wel opmerkelijk. En ik vroeg me ook echt, waarom wil jij dit doen?
Ja.
Om je er zelf beter van te voelen? Of doe je het echt voor de vrouwen? Dus,
Er zijn in Amsterdam wel een aantal initiatieven van vrouwen... voor die feestjes organiseren voor alleen vrouwen of non-binaire mensen.
Ja, mijn vriendin onder andere.
Die echt waar?
Die organiseert... sinds kort La Fête de la Femme, het feest voor en door vrouwen.
Dat heb ik een keer gezien op Facebook, daar wil ik nog een keer heen.
Ja, in mei is de volgende editie heel leuk. En echt, want ik, nu kom ik dus over als een feminist die iets tegen mannen heeft. Dat heb ik niet. Nee. Dat is een leugen dat. Maar,
een
mythe. Ja, thanks. Maar op die eerste editie, waar dus alleen maar vrouwen waren... het is wel een andere sfeer.
Ja.
Ja.
En toen uiteindelijk kwamen er wel wat mannen... En toen, voel je meteen die ogen zo aan je wangen naar je billen en je borst. En dan denk je meteen, ik vond het wel even fijn dat die mannen er op dat moment even niet waren. Terwijl uiteindelijk moet het gewoon natuurlijk kunnen dat ze met z'n allen veilig op een feest staan.
Yeah.
Maar je merkt toch dat de sferen veranderen en dat het,
Wat voor vibe hangt er dan op zo'n avond als er alleen maar vrouwen bij elkaar zijn?
Echt zo leuk. Ja. Je ziet ook, het was echt te gek. Echt fijn en veilig. En je kan, Ik voelde, ja, bij wijze van spreken had ik daar naakt kunnen staan en had ik me ook nog veilig gevoeld.
Ja, ja.
Bij wijze van spreken hoor. Maar,
ja.
Dus ja, ik denk wel anders.
Zouden jullie naar zo'n feestje gaan?
Ja, ik ga wel zeker eens. Er is nog een feestje in Amsterdam, Janie heet het.
Okay.
Dat is een feestje voor vrouwen die van vrouwen houden. Maar volgens mij komen er ook veel andere mensen, maar bijna nooit mannen. En dat is dan dus veel lesbiennes en biseksuele vrouwen die in principe ook seksueel naar andere vrouwen zouden kijken, maar dat gewoon veel prettiger en respectvoller brengen.
Ja.
En je voelt je minder een soort van haasje die, weet je wel, op jachtseizoen of zo.
Ja.
Je voelt je gewoon gezellig. Het is gewoon leuk.
Maar als je op zo'n feest komt, ik bedoel, er zijn ook vrouwen die dan een andere vrouw willen versieren. Maar dat gaat dan inderdaad, wat jij zegt, op een wat fijnere manier gewoon.
Ja, absoluut. Ja.
Ja, dat is niet vergelijkbaar met mannen die hitsig achter je aanlopen.
Ik heb nog nooit meegemaakt dat een vrouw die me probeert te versieren me uit het niks in mijn kont kneep.
Nee, ik ook niet.
Of wij hele rare, ongepaste seksistische opmerkingen maakt. Terwijl, vrouwen versieren elkaar natuurlijk ook. Maar mijn ervaring wel op een andere manier.
Ja. Ik
denk dat zij sowieso ook gewoon het herkennen van het seksistische gedrag. Van het in de kont knijpen en alles. En wat betreft dat zijn vrouwen meestal volgens mij sowieso wat milder, als ik het even zo moet zeggen.
Ja, dat mag je zeker
dat ze niet gewoon zoals de meeste mannen op je afgaan. Maar zij kunnen zichzelf er waarschijnlijk ook wel erin herkennen.
Ja.
Dat ze weten van oké, dat doe ik niet, want ik weet dat het niet fijn is. En het is gewoon, Als je een vrouw wil krijgen, een meisje, hoezo denk je dat je zo iemand op zo'n manier kan krijgen?
Ja, het werkt gewoon.
Het werkt bij sommige mensen misschien wel, maar bij de meeste lijkt mij niet.
Ja, dat vraag ik me ook altijd af met catcallen. Want is het ooit gebeurd dat een vrouw zegt, alright, let's go? Of misschien wel hoor, maar ik denk niet vaak.
Ik heb geen idee of dat ooit gebeurd is. Ja. Ik weet wel dat er ook mensen zijn die het gewoon als complimenten zien. Dat moeten ze zeker doen als zij dat zo willen zien. Maar ik denk wel dat er waarschijnlijk een nummer is uitgewisseld of zoiets. Maar omdat sommige mensen die zien het wel echt als een compliment.
Ja, maar ik heb het idee dat catcallen niet echt complimenteus bedoeld is.
Nee.
Maar meer
een
soort van dominantie-dingetje.
Ja, inderdaad. Is het ook, want ook als je negeert of niet reageert, is het gelijk kankerslet. Hoer.
Dan ben je gelijk die hoer, inderdaad.
Klopt, en dan merk je gelijk aan dat en aan hun houding daarna, merk je gelijk dat wat zij daarvoor zeiden, dus de catcall zelf, dat het gewoon de bedoeling was om jou op een bepaalde manier te laten voelen. Mm-hmm. Totaal niet complimenterend.
Nee.
Complimenteus.
Yeah.
Ja, gewoon intimiderend.
Maar leg nog heel even uit, want jij hebt dan Catcalls of Amsterdam.
Ja.
Wat is het precies? En wat? Want we hebben het natuurlijk over catcalling de hele tijd.
Ja.
Maar wat is dat ook precies voor mensen die het niet weten?
Nou ja, catcalling is eigenlijk gewoon naroepen en nafluiten. Dus heel vaak van de vulgaire roepen en fluiten. Zoals, hey schatje, kom eens hier. Van het, hey meisje. Of, hey meisje, laat eens je kutje zien. Dat is eigenlijk catcalling.
Ja.
En wat ik via catcalls of M's doe, is eigenlijk, ik krijg berichten binnen via mensen. Ik krijg berichten binnen via Instagram van mensen. Van, dit is gezegd tegen mij. Soms een klein verhaaltje. Hoe de persoon er een beetje uitzag. Wat ze denken ongeveer hoe oud de persoon is. En waar het is gebeurd.
Ja.
Dan ga ik naar de plek toe en daar krijt ik het neer. Waar het is gebeurd om aandacht voor straatintimidatie eigenlijk te vragen. En die post ik op Instagram. En door middel van dat hoop ik gewoon dat mensen bewust worden dat catcalling een probleem is. Want ik merk dat heel veel mensen nog steeds niet weten wat catcalling is.
Mm-hmm.
En zelfs naroepen zijn ze nog een beetje verward bij. Dan denk ik, het gebeurt heel veel in Amsterdam.
Yeah.
Maar ze zien het als, het hoort erbij. Nee, het hoort er niet bij.
Nee,
het is niet oké. Mensen accepteren het. En dat vind ik het erg om het te zien, dat het geaccepteerd wordt.
Ja.
Want het hoort niet. Je moet het niet accepteren.
Nee. Het is gewoon raar dat je als vrouw bewust moet zijn van dat je op straat loopt of waar je loopt. Of dat.
Ja, maar dat is het ook. Ik heb dat dan ook wel. Het moment dat ik op straat ga en als het avond is of als ik alleen ben of ik weet waar ik kom, dat ik merk alles aan mij verandert. Ik ben meer oplettend. Mijn houding. Heb ik oortjes in? Ja. Heb ik muziek in? Nee. Want dan hoor ik gelijk als er iemand achter me loopt. Of als er wat gezegd wordt. Ook gewoon als ik naar huis loop. En dan denk ik, dit moet mijn veilige omgeving zijn. Maar er is niks veiligs aan.
Nee.
Naar dat je je zo moet voelen in je eigen stad.
Ja, en het erg is, ik ben niet eens de enige. Er zijn zoveel andere mensen en niet alleen in Nederland.
Overal.
Ja, overal.
Ja, want jij pakt dit dan aan op jouw manier met stoepkrijt.
Ja.
Wat zijn dan reacties? Want het is natuurlijk heel positief dat jij dit doet. Maar heb je al reacties van die mannen gehad die dit doen?
Mannen die catcallen?
Ja, precies. Mannen die catcallen, die misschien dan die dag daarna op die plek komen en die dan die tekst zien staan.
Ja.
Realiseren ze zich überhaupt wat ze hebben gedaan? Of denken ze gewoon van, oké, hier staat stoepkrijt.
Ik denk eerlijk gezegd, misschien dat er iets, dat ze op een bepaalde manier gaan nadenken. Ik heb 2 keer gesprekken gehad met mensen die mij gecatcalled hadden. En daar zag je dat er inderdaad wel wat omging in hun hoofd. En ze zeiden vast, we zullen het niet meer doen, sorry. Of ze dat echt zullen doen, weet je nooit. Maar via Instagram, ook als ik gewoon mensen vraag van, heb jij ooit gecatcalled? Niemand gaat waarschijnlijk ooit ja zeggen. Mm. Of heel vaak is het antwoord, ja, vroeger wel. Maar toen wist ik niet beter, nu doe ik het niet meer.
Ja.
Maar ik krijg ook heel veel... Ja, dan weet je al genoeg, ja. Maar ik krijg ook gewoon heel veel support. Ook van mijn leeftijdsgenoten, wat betreft mannen of jongens. Als ze zich zo identificeren ook natuurlijk.
Ja.
En dat vind ik dan wel fijn om te zien dat er ook gewoon mensen zijn die zien dat dit niet klopt. En de reacties onder de catcalls, dan denk ik ook van... Ja, ik ben wel blij om te zien dat er toch wel mannen en gewoon mensen over het algemeen zijn die weten dat dit niet kan... Maar ik hoop dat het natuurlijk een impact achterlaat. Maar of ze echt van gedachten veranderen, dat weet ik niet. Want dit gaat ook weer zo lang geleden terug. Het is niet iets wat je gelijk kan veranderen.
Nee, zeker niet. Maar hoe kwam je dan op het idee om dat met stoepkrijt te doen?
Nou, ik was op 16 december 2017 was ik op Instagram. En daar zag ik catcalls of New York City. Dus het is begonnen in Amerika. En ik had haar, ik had de Instagram-naam nog niet eens gelezen, maar ik zag de foto en het ging over een 12-jarig meisje. Het was heel kleurrijk en het was heel heftig, weet ik nog. Dus ik las het verhaaltje, ik dacht echt, dit is zo erg. Maar het erge is ook gewoon dat ik mezelf erin kon vinden. En ik wist dat mijn vrienden en mijn nichten zich er ook in konden vinden. En het erge is ook nog dat de gemiddelde leeftijd van de eerste keer gecatcalled worden 12 jaar is, wat super jong is, maar dan ga je net naar de middelbare school, ga je net door de puberteit heen. Mensen realiseren zich niet wat zo'n opmerking kan doen tegen zo'n persoon, tegen zo'n meisje. En ik ging op haar Instagram-account en er waren zoveel berichten. Het was zo heftig. Het varieerde van, ik vind dat je het niet kan meten aan heftigheid, want het verschilt per persoon. Mm-hmm. En de kleine dingen zijn meestal erger omdat mensen dat eerder wegwaaien, omdat ze weten dat de erge dingen erg zijn. Dus ik had haar een berichtje gestuurd, maar dat ik haar steun en dat ik het zo goed vind wat ze doet. Zag ik ook catcalls op Puerto Rico en Mexico. Ik dacht, het is een soort movement. Dus ik ging op zoek naar of er Amsterdam of Nederland of Rotterdam wat dan ook was. Maar die was er niet. Dus ik had haar nog een berichtje gestuurd en gevraagd of ik catcalls of Amsterdam zou mogen beginnen. Ik wou eerst Nederland doen, maar ik ben nu 17. Maar toen was ik 15, nog steeds heel jong en nog steeds student. Dus ik heb niet tijd om overal te komen. Maar ze was heel blij en ik mocht met Amsterdam beginnen. En nu is er ook gewoon... Rotterdam en IJmuiden en Den Haag en Venlo, Groningen.
Dus het verspreidt zich langzaam.
Ja, het verspreidt zich.
En dan andere vrouwen doen dat.
Ja, cool. En we hebben ook een groepsapp. Daar zitten echt over 40 mensen heen. Maar dat is dan over de hele wereld. Alle actieve catcall-accounts bijna.
Supergoed.
En daar zitten ook gewoon mannen tussen die een account hebben.
Oké, en hoe vind je dat dan dat een man ook een account heeft?
Ja, ik weet het eigenlijk niet. Want ik merk dat zij zich in dit... iets minder comfortabel voelen dan de vrouwen zelf. Ik denk omdat wij ons er beter in kunnen vinden. En ik ben sowieso niet echt op mijn mond gevallen. Dus ik krijt gewoon als ik wil krijten. Diegene krijgt ook niet zoveel... Dat account krijgt niet zoveel catcalls binnen. Maar het moment dat het gebeurt, gaat hij wel gewoon krijten. Maar dan hoor ik ook dat hij het heel awkward vindt. Dan denk ik, aan de ene kant vind ik het wel goed. En aan de andere kant denk ik... Weet jij wel echt hoe wij ons voelen? Want we delen allemaal dezelfde passie, hetzelfde doel.
Yeah.
Maar volgens mij is het bij hem bijvoorbeeld dan toch wel wat minder dan bij ons. En dat vind ik dan jammer om te zien. Omdat je dan merkt dat het inderdaad bij mannen gewoon niet veel of misschien helemaal niet gebeurt.
Behalve bij niet-hetero.
Ja,
daar is natuurlijk ook nog een verschil.
Ja. Sinds alle media-aandacht kwam, toen kreeg ik ook heel veel verhalen binnen van mensen die dan bij de LGBTQ+ community horen. Yeah. Dan denk ik, dit is ook zo belangrijk, want... Mensen, dit is ook gewoon catcalling. Dit is ook gewoon harassment.
Yeah. Yeah.
En het gebeurt meestal inderdaad bij women of color, LGBTQ+ community. Maar eigenlijk gewoon de minorities gebeurt het heel erg.
Mm-hmm. Ja. Ik had laatst, hier moet ik even aan denken, maar stond ik met mijn vriendin op straat te zoenen. En toen werden we eerst nagefloten. Nou, wat natuurlijk al best wel raar is.
Yeah. Ja.
En toen, en mensen denken wel eens dat zij een man is. Terwijl zij voelt zich... vrouw.
Mm-hmm.
En toen, dus eerst begonnen ze naar ons te fluiten en toen kwamen ze naar ons toe en toen ging ze aan haar vragen, sorry hoor, maar ben jij een man of een vrouw?
Nee.
Ik zo, wat? Wat bemoei je met je eigen zaken?
Yeah.
En wat maakt het uit? Ook, wat maakt het uit?
Yeah.
En toen vertelde zij dat dat dus wel vaker gebeurt. Dat gewoon mensen dat aan haar gaan vragen.
Wauw.
Zo raar.
Maar dat mensen überhaupt denken dat het gewoon dat ze het recht hebben om dat te vragen.
Ja. Ja.
Maar ook dat merk ik ook heel erg in dan de verhalen die ik binnenkrijg. Dat bij lesbische koppels wordt het heel snel gesexualized.
Ja.
En heel snel, oh, dit is zo heet, bla bla.
Ja.
En zodra het twee mannen zijn, dus gewoon een gay koppel, homo's.
Ja.
Dan wordt het aanvallend. Ja. En denk ik, hoe sexualize je dat? En hoezo zie je dat als een threat?
Ja.
Laat ze gewoon lekker hun gang gaan. Mm-hmm. Wie ben jij om daar wat over te zeggen?
Ja.
En dat geldt natuurlijk voor alles. Maar dat vind ik ook zo raar, die gedachtegang.
Ja.
Ja. Belachelijk inderdaad.
Ja, dat is wel echt heel raar. Ja, ik weet toevallig, Tessel, jij had stage gelopen, toch? Bij een transgender...
Nee, vrijwilligerswerk.
Vrijwilligerswerk had je gedaan, ja.
Ja, transgender netwerk.
Ja, merkte je dit soort dingen dan ook meer?
Nee, daar ging het eigenlijk niet echt over catcalling of iets dergelijks. Mensen kregen wel eens nare reacties. Maar dat ging meer over discriminatie op de arbeidsmarkt, et cetera.
Dat is inderdaad wel een hele andere hoek, zeg maar.
Ja. Maar ik merk wel inderdaad wat jij net zegt. Dat ik heb het ook een keer gehad, ook weer tijdens het uitgaan. Nu ik allemaal vertel. Nu ik het vertel, dat ik inderdaad van misschien moet ik gewoon niet meer uitgaan. Nee, maar tijdens het uitgaan dat ik met een meisje stond te zoenen. En dat er denk een stuk of 4 jongens apart naar ons toe kwamen om te vragen of ze mee mochten doen.
Oh mijn god.
Nee. Deze opmerkingen zijn zo standaard, zeg maar, gewoon die elke vrouw denk ik wel een keertje heeft gehad. Maar het is gewoon niet normaal, weet je wel.
Nee, maar dat is dus het probleem, is dat we dan dit soort dingen met elkaar delen en er samen boos over worden. Maar uiteindelijk, je hoort het zo vaak en er gebeurt niks.
Nee,
dus dan ga je het ook normaliseren.
Ja, klopt.
Maar zo egocentrisch en narcistisch om te denken van die mannen, dat ze dat kunnen maken.
Ja, alsof we dan ook zo zitten van, finally.
Ja, dat herken ik ook.
En ook alsof mannen jou dan misschien, ik weet niet of dat zo is, maar bijvoorbeeld hetero kunnen maken. Dat denken mannen dan ook van, oké, ze staat met een chick te zoenen. Ja. Dat neem ik niet serieus,
nou,
dus
ik ben
hier
bi,
ben
dus.
Ik. Ja. 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 Dat kunnen ze natuurlijk niet aan je afzien.
Ja. Nee, inderdaad.
Ik had toevallig laatst zo'n catcall verhaal binnengekregen van iemand dat, ik weet niet meer precies hoe het ging, maar de persoon liep op straat. En volgens mij ziet degene is straight of bi, maar degene ziet er op een manier uit dat je niet zou kunnen denken, is het een meisje of is het een jongen? En naar haar werd gewoon, iemand zei gewoon tegen haar van, je bent niet goed genoeg in je bil genomen, zoiets. Met andere woorden, ik zou het, als ik het zou doen, dan zou je gelijk straight worden.
Ja, dat soort afschuwelijke opmerkingen bedoel ik. Ja, dat is toch
het is
erg.
Zo belachelijk.
Ja.
Dat is heel erg.
En ik weet dat dit gebeurt, maar elke keer raak ik toch nog gewoon in shock.
Maar het is ook bij wat mijn ervaring is, dat bij biseksuele vrouwen, dat mensen denken, dat mannen denken dat het voor hun is.
Ja.
Ja.
En dan bij biseksuele mannen denken ze, oh, dat is uiteindelijk toch wel een homo.
Ja.
Dus het is uiteindelijk altijd heel erg mannelijk ook.
Ja,
dus uiteindelijk toch voor de man. Denk ik, Jezus. Zo raar.
Ja, ik snap. Maar sowieso hebben mensen echt problemen met het concept van biseksualiteit begrijpen. Want ik heb nu een relatie met een jongen en dan krijg ik wel eens de vraag, ben je dan nu hetero?
Ja.
Nee.
Oh mijn god.
Ja.
Zoveel onwetendheid.
Ja.
Dat ook. Dat is weer een ander onderwerp, maar ik ben het er wel mee eens. Daar is ook nog zoveel duidelijkheid
over. Zoveel werk aan de winkel.
Misschien moeten we daar ook nog een keer een podcast mee doen.
Ja, zeker.
Maar wat wel zo is, in Nederland, in Amsterdam, maar ook in Rotterdam, hebben ze straatintimidatie via een algemene plaatselijke, ik kan het niet uitspreken, verordening, zou ik zeggen, strafbaar gesteld. Wat vinden jullie daarvan dat is?
Ja, nou ja, in Rotterdam is er ook al een man, ik weet niet precies hoe, maar hij heeft 2 boetes gekregen.
Ja.
En volgens mij is het, als hij een bepaalde tijd iets doet, is het zoveel dagen of maanden de cel in of de boetes betalen. En ik vind het op zich wel goed dat er een straf voor is gekomen. En ze zijn nu ook bezig met de CIS-wet en een wetvoorstel.
Ja, precies.
Ja.
Maar het kan niet alleen daarbij blijven. Je kan iemand wel beboeten, je kan iemand de cel ingooien, maar heel veel mensen weten nog steeds niet waarom het gebeurt.
Ja.
En waarom het fout is. Heel veel mensen denken dat het nog steeds oké is. Dus met dit soort dingen, ik wil gewoon, educatie moet hier in het spel komen, zeg maar. Maar het gewoon überhaupt het bespreekbaar maken, weet je?
Ja.
Praat er gewoon over alsof je aan iemand vraagt, hoe was je dag? Ja. Want het is net zo normaal. En het kan mensen echt dwars zitten. En het is wel echt een heel maatschappelijk probleem. Dus ik begrijp heel goed dat de overheid en de politiek zich ermee bemoeien. Want we zijn hun burgers en ze willen goed voor ons zorgen. Maar ik denk dat ze meer ook moeten samenwerken. Of meer moeten... Ja, even, hoe zeg ik dat? Meer moeten praten met non-profit organisaties die hiermee bezig zijn. Want die zijn hier toch wel meer op gefocust. Ze hebben zoveel andere dingen ook aan hun hoofd. En soms ben ik ook gewoon een beetje bang dat ze denken van... Weet je, dat is veel belangrijker. Dit is wat kleins. We doen het gewoon snel en dat is het. Want alleen een straf is niet genoeg.
Nee, precies. En we hadden het er net over. Dat jij vertelde dat het al begon bij vrouwen als ze 12 jaar zijn.
Ja.
Zou het dan een idee zijn om het bijvoorbeeld al bij basisscholen...
Ja, zeker.
Ja, in het lespakket mee te nemen, weet je wel. Zeker. Dan begin je al ergens.
Ja, ik denk dat sowieso, want bijvoorbeeld seksuele voorlichting. In heel veel landen is het zo, maar ik vind wat betreft mijn ervaring... en volgens mij kunnen veel mensen zich daarin vinden... dat wordt heel snel afgeraffeld, omdat het nog steeds wordt gezien als een taboe. En dan denk ik, dat zijn best wel belangrijke dingen... die je niet af moet raffelen, ook al is het awkward, wat niet awkward hoeft te zijn. Maar daarin kan je straatintimidatie, daarin kan je zoveel dingen in meenemen... Doe het gewoon lekker uitgebreid. Laat kinderen gewoon hun vragen stellen. Ze gaan zich misschien een beetje misdragen en lachen. Want ja, het is awkward en het wordt gezien als een taboe. Maar bijvoorbeeld met die anonieme doos of zo. Probeer gewoon bepaalde dingen te verzinnen. Want al deze dingen zijn verbonden met elkaar.
Ja.
En als je het gewoon normaliseert, gewoon les ingeeft, voorlichting. Of niet eens alleen op school, ook gewoon voorlichtingsavonden aan ouders. Dat is alle stap.
Dat is het begin.
Ja.
Wat zou nog meer een goed begin zijn?
Ja, ik vind een cisverbod wel chill, omdat ik denk van als er echt een boete aan verbonden zit, dat mensen echt meer op zichzelf gaan letten.
Ja.
Maar inderdaad ook wat Ambrien zegt, dat het gewoon, weet je, je hebt altijd op de middelbare school wel een les waarin ze zeggen van, oh, je moet niet te veel drinken, want dat is gevaarlijk. Ja. Oh, je moet veilig seks hebben, anders krijg je een SOA.
Ja.
Maar in dat gesprek kun je net zo goed er even bij vermelden van, je moet niet te veel drinken en... dronken zijn is geen excuus om je als een klootzak te gedragen.
Precies. Ja.
Als jongens dat, of jongens, meisjes, iedereen... als mensen dat gewoon meekrijgen vanaf het begin... dan is dat ook niet meer iets waar ze dan later beroep op kunnen doen. Van, oh ja, ik was dronken. Oh ja, het was precies. De vibe. Oh ja, weet ik veel. Ze zag er uitdagend uit. Als je dat soort dingen gewoon vanaf de middelbare schooltijd al bespreekbaar maakt... en inderdaad bijbrengt, dan denk ik dat dat al heel erg zou helpen.
Ja, klopt.
En Milou, we hebben het dan nu over dat verbod. Zou er ook een verbod moeten komen op slutshaming? Zouden mannen daar ook voor moeten worden beboet?
Nou, slutshaming gaat op zoveel verschillende niveaus. Nou, bijvoorbeeld op de studentenvereniging waar ik zat... hadden ze best wel een paar jongens mogen schorsen, bijvoorbeeld.
Ja.
Maar,
schorsen zou dan wel...
In mijn geval dan, of zo. En wat bij... Ja, dat is dan heel erg op de studentenvereniging geregeld. Daar werd ook vaak afgedaan als een traditie. Maar tradities kan je gewoon afschaffen als het niet zo leuk is voor mensen. Dat denk ik altijd. Dus dat is heel erg specifiek op mijn ervaring daar.
Ja.
Maar, en dat verbod, vind ik goed. Ja. Maar dat is natuurlijk niet dat ze meer, dat is niet de oorzaak van het probleem aanpakken. Dus meer de symptomen bestrijden. Ja. Wat ook belangrijk is. Maar laten we vooral de wereld leren de mensen van dat het niet oké is. En als het dan gebeurt, dan krijg je straf.
Ja.
Je beboet.
Ja.
Ik denk dat dat belangrijk is.
Maar het lastige...
En al vanaf de geboorte denk ik al...
Ja.
Gewoon meteen leren van... Zo ga je niet met elkaar om en zo wel. En dit zijn grenzen en dit niet. En je eigen grenzen leren. Dan ga je ook volgens mij minder snel voor andermans schrik. Ja, dat gewoon bespreekbaar maken... Zodra het kan.
Ja, precies. Het is ook van, met dit soort dingen is het altijd ook wel een beetje lastig. Want bij dat wetvoorstel van de cisverbod, ik heb die ook even doorgelezen. En daar is het met, een paar dingen zouden dan verboden worden. Maar het naroepen, daar, ik weet niet of ik het helemaal goed heb, maar daar twijfelen ze een beetje over. Want waar ligt de grens?
Ja, dat is lastig.
Ja,
dat is ook lastig,
want het verschilt voor iedereen.
Denk.
Ja, precies. Maar dan denk ik, daar twijfel ik dan met... een wet maken of een boete uitdelen. Want het verschilt voor iedereen. Ook met slutshaming. Sommige mensen vinden bepaalde dingen misschien juist fijn. Of denken van, ja, weet je, vind ik prima. Dus dat is altijd zo lastig.
Ja. Het is lastig, ja. Maar laten we dan in ieder geval proberen dit in het lespakket. Of dat kan worden opgenomen.
Bespreekbaar maken.
Bespreekbaar maken, dat is denk ik de eindconclusie die ik heb getrokken. En ik heb heel veel van jullie geleerd. En dank je wel dat jullie allemaal... Ja, best wel een persoonlijk verhaal met mij wilde delen. Ik vind het, Ik heb echt heel veel bewondering voor jullie. Ook al zou het gewoon natuurlijk normaal moeten zijn. Maar toch, dank je wel, Milou, Tessel en Ambrien.
Ja, jij ook bedankt.
Heel erg lief.
Bedankt voor het luisteren en volgende week weer een nieuwe podcast. En in de tussentijd check vooral 3fm.nl/tussenuur.
Tussenuur. Alles wat ze je op school niet vertellen, maar je wel wil weten.
For the better part of me.